van Sophie.
Die plotse dip in de temperaturen en dan weet u hoe laat het is. Stilletjes aan tijd voor de warmste week. En wij bij Radio 1 willen ons dit jaar inspannen voor tegen eenzaamheid. Een virus dat al even kwalijk rondwaart als dat andere. Door dat andere dit jaar meer dan anders. En waar we samen misschien voor een aantal mensen wel wat aan kunnen veranderen. We hebben allemaal de beelden gezien van ouderen in woonzorgcentra die wekenlang afgesneden werden van hun bezoek en het leed dat dat veroorzaakte. Maar het zijn niet alleen zij die zich eenzaam voelen. Ook alleenstaanden hebben er deze dagen last van. En ook vele jongeren. Sommigen zitten wekenlang alleen op kot, hebben amper contact met medestudenten en zitten daar dan in de fleur van hun leven eenzaam te wezen. En dan zijn er nog de mensen die op papier alles hebben. Een fulltime job, een lief, een vriend of enkele vrienden. En die zich toch eenzaam voelen in gezelschap. Zoals bijvoorbeeld Lotte. De eenzaamheid overvalt haar in vlagen. Een eenzaamheid die ze maar niet lijkt te kunnen afschudden. Anne Roodveld zocht haar op.
Ik ben niet eenzaam zoals dat je de meeste mensen denken. Of dat als je aan eenzaamheid denkt, dan denk je vaak aan iemand die alleen in een huis zit. Of de typische een oudere die alleen op een rusthuis zit, waar al jaren of maanden niemand meer op bezoek komt. Ik ben niet een persoon die thuis zit en dat je zegt van allee, die is echt alleen. Want ik heb een vriendin, ik heb een goede band met mijn familie. Dus bij mij is mijn eenzaamheid echt gekomen, ja, gewoon op vriendschappelijk vlak. En dat blijft ook zo, dat het echt op vriendschappelijk vlak is dat ik iets mis. En het is dat wat ontbreekt bij mij. En ik denk ook dat je gewoon eenzaamheid kunt hebben op verschillende vlakken. Er ontbreekt wel iets, iemand of zo, waar dat je echt alles tegen kunt zeggen. Naast je liefde, want je maakt daar ook dingen mee. De dingen die je met je lief hebt meegemaakt, wil je soms ook kwijt aan iemand anders. Met corona, heel veel mensen zeggen nu wel van, ik mis mijn vrienden, ik mis het om af te spreken met mensen op café gaan, nu zeker nu als ze terug dicht zijn. Of ik mis het gewoon om bij iemand langs te gaan, zo. Ook al is er geen corona, heb ik dat gevoel ook van, ik wil gewoon eens naar iemand binnen kunnen stappen zonder aan te kondigen, maar ik weet niet bij wie dat ik dat kan doen. Dat is een gevoel dat er bij mij altijd is geweest. Ik weet niet bij wie kan ik nu terecht zonder familie. Bij familie kan ik gewoon binnenstappen, maar naast familie wil ik ook gewoon eens bij mensen gewoon kunnen binnenvallen en zeggen van, hey, hallo, hoe is het ermee? En dat is wel iets dat bij mij knaagt en blijft knagen. Vroeger, toen ik nog meer uitging of nog meer wegging, dan voel ik dat ook. Dan heb je ook wel heel veel mensen rond u. Maar dan nog voel ik niet dat ik erbij hoorde of zo, om het goed te zeggen. Op het werk of zo, dan heb je dat ook. Dan voel je zo die aansluiting niet. Ik ben de jongste daar. Het kleinste leeftijdsverschil is 10 jaar of 13 jaar. Dus je voelt je wel rap alleen omdat je die aansluiting niet hebt. Die praten dan rapper over kinderen, over heel andere dingen dan ik. Dus het komt al op meerdere dingen terug. In de zomer merk ik bij mij wel dat dat heel hard terugkomt, omdat er dan net heel veel mensen dingen beginnen doen. Vakanties, dagtripjes of zo. Ik merk dat heel hard bij mijn zus. En dan voel ik dat wel van, ik doe dat enkel oftewel met mijn zus, zo eens een keer. Maar die is dan heel vaak weg. Of met mijn vriendin. Maar het is altijd dezelfde, niet dat ik dat erg vind. Ik heb een super vriendin. Ik vind dat super leuk om daar iets mee te doen. Maar het is wel altijd hetzelfde en je wilt zo wel iets anders doen ook. En dan merk ik dat wel heel hard, dat ik daar heel moeilijk mee heb van, ik zou ook wel iets willen doen. En zeker nu in deze tijd dat je op sociale media altijd ziet wat andere mensen ook kunnen doen. Ik ben een paar keer letterlijk aan de kant gezet geweest. Misschien ook gewoon door verschillende conflicten, door elkaar niet begrijpen of zo. Dat komt misschien ook door mezelf soms. Ja, het komt altijd van twee kanten, hè. Zowel een relatie als een vriendschap. Maar het doet gewoon pijn als mensen letterlijk zeggen van, ik wil niks meer met u te maken hebben. daarom ben ik nu ook wel heel sceptisch tegenover vriendschap. Ik ga niet meer zo rap tegen iemand zeggen, dat is echt een vriend of zo. Maar dat gemis blijft wel. En ik heb daar wel moeilijk mee in, ja, binnenin in mijzelf. En daardoor heb ik ook onlangs terug contact opgezocht met een psycholoog om daar zelf ook terug even bij na te denken van ja, hoe komt dat dan dat ik daar zelf wel moeite mee heb? En is het dan ook effectief bij mezelf? En is het dan niet het typische eenzaamheid dat iedereen beschrijft? En ben ik dan misschien niet eenzaam? Of is het dan wel, want dat vroeg de psycholoog van ja, wat wilt je dan? Wat wilt je eruit halen? En ik zei, ja, je gaat me niet eens 5 vrienden kunnen geven, want dat zou straf zijn dat je ineens gaat zeggen, hier, voilà, hier zijn 5 vrienden en het is opgelost. Dat gaat niet lukken, maar ik wil wel leren omgaan met het gevoel van, en waarom mis ik dat dan? En hoe komt het dan dat ik dat blijf voelen? Ik voel me even terug echt heel slecht. Ik heb een probleem echt gehad dat ik terug heel, ja, heel onzeker ook was. Ik wil wel daarmee kunnen leren omgaan van waarom voel ik mij dan eenzaam? Want ik ben niet het typische beeld van een eenzame persoon. Zit dat echt dieper dan ik? Denk ik verkeerd of zo? Moet ik misschien het beeld van vriendschap of van eenzaamheid anders bekijken of zo? Of is dat nu door de nieuwe maatschappij of zo dat ik het ook door een andere bril moet bekijken? Ik weet het niet. Maar dat is wel een vraag die ik zelf ook wil opgelost zien, omdat ik het daar wel moeilijk mee heb. En dat ik merk dat ik daar terug veel moeilijk mee heb. Ik heb een jaar geleden terug bij een nieuwe voetbalclub aangesloten. Dat zijn veel nieuwe mensen. Dan voel ik mij toch ook weer soms eenzaam tijdens de voetbal. Of als ik merk dat mensen iets gaan drinken of zo, terwijl ik weet, maar je gaat ook gewoon mee kunnen gaan. Maar ik ga dan soms net niet mee, omdat ik denk van, ik voel mij er nog niet genoeg bij. En dat heeft daar volgens mij allemaal mee te maken. Maar dan wil ik wel weten, ja, maar waarom blijft dat dan zo knagen? Ja, ik zeg het, dan ben ik nu zelf ook nog naar die antwoorden op zoek van, ja, waarom is dat nu zo? Ik zou het jammer vinden als ik heel mijn leven zo mensen ook blijf afduwen. Want dan blijf ik ook in een cirkel zitten en dan ga ik me altijd eenzaam voelen.
Lotte is jong, heeft een goede familie, een goed lief en kan toch overvallen worden door eenzaamheid. Dat is niet het klassieke beeld dat je hebt van een eenzame persoon. We gaan het erover hebben vandaag. Dadelijk praat ik met de eenzaamheidsexpert van de Lage Landen. Theo van Tilburg heet hij en hij doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar eenzaamheid. Welkom in de wereld van Sophie. Dit is Arsenal. Look out the window when you're on the train. That was me up there, slowly dying. Now I'm back in the game. If it weren't for you, then I'd be lying. But I'm alright. I can't fly, but I'm up on my. In my head at home, so I gotta get up.
smile. Step, breathe, walk in time. Step, breathe, look to the sky and smile. Step, breathe, walk in time.
One Day at a Time van Arsenal. We gaan het hebben over eenzaamheid vandaag. Ons thema voor de warmste week. Als je zelf een verhaal hebt, dan kan je zoals steeds reageren via de wereld van Sofie at radio1.be. SMS'en kan naar 5680 of via onze vernieuwde app. Op de E40 van Leuven naar Brussel is bij Berthem de weg weer vrijgemaakt en de file is er ook opgelost. Op de Antwerpse ring richting Stabroek verspert bij de Thijsmanstunnel een defect voertuig de rechterrijstrook.
Regen, wind of sneeuw, ga gerust op weg met Touring.
I've had nothing but trouble. Bad news on the line for such a long time. The only break I get is laughing till my eyes are wet with you. You, won't you stay with me? I'll be on my best behavior. When it all shakes down, who's the clown and who's the savior? Me. You, me, you, me, you. Oh, here I go again. Thumbing through stacks of this and that. Everything I find reminds me of you. Thought of you, oh, needing something makes me wanna do anything and everything. I just can't make sense of being on the fence about you.
Save you, me, you.
Stay With Me van Margaret Glaspie.
De wereld van Sophie.
Over eenzaamheid vandaag, ons thema voor de warmste week. We hoorden net Lotte haar verhaal doen. Heeft eigenlijk alles wat je op papier nodig zou hebben om je verbonden en samen te voelen met anderen, een goede familie, een goed lief. Maar ze voelt het toch niet. Een soort existentiële eenzaamheid draagt ze met zich mee. Hoe komt dat? Dat vraagt ze zichzelf af, maar dat kunnen wij ons samen ook wel afvragen. Er zijn verschillende mensen die laten weten dat ze zich herkennen in haar verhaal. Hoe komt het dat sommigen die eenzaamheid meer voelen dan anderen? En hoe komt het dat mensen die amper iemand hebben zich soms niet eenzaam voelen? Dat zijn allemaal vragen voor professor Theo van Tilburg. Een heel goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent professor sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en eenzaamheidsexpert. U doet er al 30 jaar onderzoek naar. Hoe zou u eenzaamheid omschrijven? Vanaf wanneer kan je zeggen dat je eenzaam bent?
Oh, dat zijn twee verschillende vragen. De eerste vraag is dat wij eenzaamheid omschrijven als dat je iets mist. Hè. Je mist wat in je relaties. Dat kan zijn dat je vindt dat je te weinig relaties hebt. Of dat je de relaties die je hebt, dat die niet goed genoeg zijn. Dat die niet de kwaliteit hebben, niet de ondersteuning bieden die je graag wil. Of de intimiteit. En het kenmerk van eenzaamheid is dat het een gevoel is wat in je zit. Hè. Het is niet van buitenaf te zien.
Mm-hmm.
En wat ook belangrijk is, is dat het altijd afgewogen wordt. Hè. Iemand maakt eigenlijk een soort beeld van zichzelf. Vaak impliciet, hè, maar een beeld van zichzelf. En die bepaalt eigenlijk voor zichzelf wat de... Wat hij of zij nodig vindt in het leven. En daarom, u zei al van ja, sommige mensen zijn met heel weinig relaties eigenlijk toch niet eenzaam. En dat komt omdat dat aantal, dat geringe aantal relaties voor hen voldoende biedt. Dat kunnen hele goede relaties zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, ik zou zeggen, toch hele andere bezigheden hebben. Die zich niet zo focussen op hun relaties. En voor hen is dat toch ook een situatie waar ze niet zo ontzettend veel relaties hebben, toch niet een situatie van eenzaamheid. En andersom zijn er ook mensen die, voor wie het niet snel genoeg is eigenlijk. Hè? Dus die alleen maar blij zijn in een situatie dat ze echt doorlopend tussen andere mensen verkeren.
Ja. Het hangt er een beetje van af wat je zelf nodig hebt. De graad van verbondenheid die je zelf zoekt.
Ja, klopt.
Ja. Hebben we zicht op cijfers? Hoeveel mensen voelen zich eenzaam?
Ja, voor Nederland... Ik ken die cijfers wel goed. Ik weet niet of het in België iets anders is. In Nederland is het zo dat zo ongeveer 30% van de mensen zich matig eenzaam voelt. Er zijn ook cijfers die wat lager of wat hoger uitkomen. En wanneer je gaat kijken naar ernstige eenzaamheid en een sterke eenzaamheid, die maakt dat eigenlijk die situatie van iemand overheerst wordt door die eenzaamheid. Ja, dan zie je wel veel lager percentage. Dan gaat het over ongeveer 5 tot maximaal 10% van de bevolking.
Ah ja. Ik zag bij de Belgische cijfers, de laatste daarvan, die komen uit 2018, dus dat is pre-corona, dat opvallend veel jongeren zich eenzaam voelen. Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren, dus tussen 20 en 34, geeft aan zich eenzaam te voelen. Pre-corona, dat zijn toch stevige cijfers, hè?
Ja, dat zijn zeker stevige cijfers. Zoals ik al zei, wat we noemen die prevalentie, dus hoe vaak het voorkomt, verschilt nog per type van onderzoek. Maar we vinden inderdaad in sommige onderzoeken ook in Nederland wel dat soort hoge cijfers. Het is overigens wel zo dat ze toch vaak vinden dat de sterkste eenzaamheid bij de oudste voorkomt. En bij de oudste moeten we wel denken aan mensen die we... toch echt oud noemen, boven de 80 of boven de 85.
Mm-hmm.
Daar komt er veel sterker voor. Maar het komt ook vaak voor, wat u zegt, bij jong volwassenen.
Ah, hallo?
Ja, hallo.
Ah ja, oké, sorry, ik dacht dat de lijn even weggevallen was. In coronatijd horen we klachten van ouderen, van alleenstaanden, van studenten. Zijn dat de groepen die doorgaans kwetsbaarder zijn om zich eenzaam te voelen?
Ja, dat zijn op zijn minst een paar belangrijke groepen die zeer kwetsbaar zijn. Kijk, bij ouderen ligt dat eerlijk gezegd een beetje voor de hand.
Mm-hmm.
Die hebben vaak al kleine netwerken, omdat Ja, omdat er vaak mensen uit hun familie, uit hun vriendenkring, kenniskring al overleden zijn of sterk geïnvalideerd zijn. Hè. Als je zelf 90 bent, ja, dan heb je toch vele mensen overleefd. Hè. Dus dat het ligt eigenlijk voor de hand, hè, dat daar veel eenzaamheid voorkomt. Mm-hmm. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld studenten, hè, je zomaar nu voor het eerst gaan studeren in deze coronatijd. Nou, dan heb je het natuurlijk moeilijk om een nieuwe kring op te gaan bouwen. He, dan normaal gesproken doe je dat door deelname aan allerlei activiteiten, maar dat ligt gewoon erg veel stil. Dus dan wordt het moeilijker om een nieuwe vriendenkring op te bouwen.
Ja. Onderscheiden jullie verschillende soorten eenzaamheid?
Ja, twee of drie. Laat ik eerst beginnen met de twee meest bekende. Dat is sociale eenzaamheid. En dan mis je eigenlijk, zeg maar, dat je verbonden bent aan een bredere kring van mensen. Hè? Dus kennissen, vrienden, wat verder familieleden. Dat je een grote groep kent, mensen van organisaties. En je hebt ook de emotionele eenzaamheid. Daar gaat het veel meer over dat je een leegte om je heen voelt. En dat je direct mensen om je heen mist. En dan gaat het eigenlijk vaak over dat je een vertrouwenspersoon mist. Hè? Een intiem contact mist. En de derde vorm, hè, dat wordt existentiële eenzaamheid genoemd, daar refereerde u al naar. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat je ook een soort leegte hebt, maar die leegte is wat minder verbonden direct aan relaties, zoals dat bij emotionele eenzaamheid het geval is. Maar die is wat sterker verbonden aan eigenlijk dat je geen zin ziet in je leven. Hè? Dat je eigenlijk het idee hebt van dat je er niet toe doet, dat je niet belangrijk bent voor anderen en dat je niet meedoet in de samenleving.
Ja, en dan kan je omringd worden door zoveel mensen als je wil. Dat krijg je niet met mensen zomaar opgelost.
Nee, nou niet zomaar, hè? Maar eigenlijk weten we dat eerlijk gezegd nog niet zo heel veel vanaf. Maar je zou kunnen zeggen, kijk, als het gaat over zingeving, en we weten bijvoorbeeld dat mensen die vrijwilligerswerk doen, dat die in het algemeen wat minder eenzaam zijn. En daar zit natuurlijk wel een sleutel in. Hè? Dat betekent dat je iets doet voor anderen, iets bijdraagt aan het leven van anderen of aan de samenleving als geheel. En dat maakt dat je natuurlijk al veel meer eigenlijk je erkend voelt. Nou, dan is het ook plezierig als die erkenning ook uitgesproken wordt. Mm-hmm. Dat je gezien wordt door anderen. Het gaat ook over dat soort aspecten. Het is niet alleen maar over hoe jij kijkt naar de wereld, maar ook wat jij ziet van hoe anderen naar jou kijken.
Ja. Er wordt vaak over gesproken over eenzaamheid. Men wijst dan al eens naar hoe de maatschappij geëvolueerd is. We trekken alsmaar vaker weg uit het dorp, uit ons spreekwoordelijke nest. De maatschappij wordt individualistischer en zo. Maar zijn we vandaag eenzamer dan pakweg 30, 40, 50 jaar geleden?
Dat voor zover wij daar wat over kunnen zeggen, dat gaat over ouderen, want dat onderzoek is er. En dan kunnen we heel goed vergelijken met een 80-jarige van nu en een 80-jarige van 30 jaar geleden. Mm-hmm. En het blijkt dat de kans dat iemand eenzaam is, zelfs ietsje gedaald is. Mm-hmm. Dat komt onder andere omdat mensen grotere netwerken hebben. Hè. Ze hebben meer vrienden, ze hebben meer kennissen, de contacten. Ze zijn ook beter. Ze hebben bijvoorbeeld meestal wel gemiddeld genomen iets minder kinderen dan 30 jaar geleden. Maar die contacten met kinderen zijn ook veel meer met inhoud. Hè. Die zijn emotioneel diepgaande. Dus die contacten zijn eigenlijk sterk verbeterd. En het tweede belangrijk iets wat wij gezien hebben is dat mensen ook met hun hogere opleiding, maar ook met allerlei andere levenservaringen, toch meer het idee hebben dat ze zelf grip hebben op hun leven. En dat grip hebben op je leven, dat het zelf kunnen sturen aan je leven, dat is erg belangrijk. U refereerde terecht, zeg maar, dat die oude dorpse samenleving, die is toch wel veranderd. Sommigen zeggen zelfs dat die verdwenen is. Mm-hmm. Maar we vergeten dan wel eens dat het niet altijd zo'n hele plezierige samenleving was. Daar werden mensen nog wel eens geleefd. Er werden over hen gesproken, maar niet met hen gesproken. Terwijl tegenwoordig mensen gewend zijn om veel meer hun eigen keuzes te maken. Het leven naar hun eigen hand te zetten. Hun eigen vrienden uit te zoeken. Nou, en dat is eigenlijk sterk verbeterd in de afgelopen tientallen jaren.
Nou ja, we zijn niet eenzamer. Maar dat is dan natuurlijk pre-corona gesproken, want corona zal enorm...
Ja, dat is al pre-corona gesproken. Ja, want corona heeft de zaak, als ik even naar de recente cijfers kijk uit ons eigen onderzoek en ook uit ik heb twee soorten van dataverzameling, dan zien we in allebei dat de eenzaamheid heel sterk vergroot is, met name die emotionele eenzaamheid waar ik er net over sprak. Mm-hmm. En het is ongeveer op het niveau terecht van 30 jaar geleden. Dus wij hebben daar eigenlijk een soort van gestage daling gehad. En nu zit er, ik hoop dat het tijdelijk natuurlijk is. Ja. Maar er is een enorme sterke stijging, met name die emotionele eenzaamheid. Mensen die voelen zich ook, en ze zijn vaker alleen. Ze voelen zich ook alleen. Ze missen dat echte contact. En dat is dan te weinig te compenseren door video te bellen of door gewoon te bellen. Of door op afstand is een gesprekje. Bij ons in Nederland moet je dan 1,5 meter afstand houden. Ja. Dat is eigenlijk toch te weinig om dan deel uit te maken van het volle leven.
Mm-hmm. Men zegt ook soms wel eens dat het leven in het zuiden van Europa bijvoorbeeld beter is, omdat de familie daar centraler staat, omdat men gemakkelijker buiten komt en dus contacten heeft. Is in het zuiden minder eenzaamheid dan bij ons?
Nee, integendeel, er is veel meer eenzaamheid.
Ah, ja?
Het is waar dat mensen, het is vaker mooi weer, dus je kan ook zeggen, je komt vaker buiten. Ja, als die op zo'n warme zomerse dag, als die zon een beetje weg is, zo 4 uur, 5 uur, dan gaan mensen naar buiten, dan gaan ze op bankjes zitten en met elkaar spreken. Dus dat leven is er wel. En wij hebben ook heel sterk het beeld van van die zondagen, dan komt de familie op bezoek en ziet iedereen bij elkaar, die echte familiesfeer. Maar wat wel bekend is dat het vrij oppervlakkige contacten vaak zijn. Een beetje gedwongen contact ook. Zo hoort het. Je hoort bij je ouders op bezoek te gaan. En als je dat niet doet, dan is het helemaal fout. Maar eigenlijk gaat het om die intrinsieke band, die wat meer emotionele band. En de mensen in het noorden van Europa, er zit Nederland ook bij. En zeker België hoort ook wel bij. Maar vooral de Scandinavische landen, die zijn veel meer individueel inderdaad ingesteld. Die zijn dus ook niet zo gauw teleurgesteld als hun kinderen ook hun eigen leven leiden.
Mm-hmm.
En dat ze niet elke week langskomen. En je kan zeggen, in ruil is het dan waarschijnlijk zo dat als ze er wel zijn, dat het contact dan veel intensiever is.
Ja, daar gaat het eigenlijk om een waardevol contact te hebben met iemand.
Ja.
De hoeveelheid contacten bepaalt niet hoe eenzaam je voelt. Het gaat over de intensiteit van het contact.
Ja, de diepgang eigenlijk van het contact. Hè. Of je echt een band met iemand hebt in plaats van dat je in elkaars nabijheid bent. Hè. Dat laatste, die fysieke kant is natuurlijk in de coronatijd wel belangrijk gebleken. Hè. Dat heel veel mensen dat ook missen. Maar het gaat wel over die emotionele kant daarvan.
Mm. Kan je er tegen weren? Kan je je beschermen tegen eenzaamheid of het oplossen?
Je voorbereiden op een situatie, dat kan. Hè. Als je netwerk groot genoeg is, goed genoeg is. Hè, dat betekent als je nog fit bent. Hè, als je, ik praat nu even over ouderen. Ja, je moet niet wachten tot je 90 bent en dan constateren dat je niemand meer hebt. Hè. Dus je moet op tijd activiteiten gaan ondernemen, nieuwe mensen leren kennen, ook in de ouderdom.
Mm-hmm.
Dus dat is erg belangrijk. En kijk, je bouwt niet zomaar een vriendschap op. Er zit meer in van het langdurig delen met iets, maar dat kan natuurlijk wel. Dus ook als je 70 bent, dan kan het nog steeds. Maar dan moet je wel gaan investeren. Als je eenmaal zover bent, dat je als het ware tot min of meer doorlopend alleen zit, dat is wel een slechte situatie. En dan kan je natuurlijk, dan kan er wel een vrijwilliger bij langskomen. Dat helpt ook echt wel. Maar dan moet je eigenlijk zorgen voor weer dat diepgaande contact. Wat ik zie is dat er vaak een beetje oppervlakkige acties worden gedaan.
Mm-hmm.
Dus er worden maaltijden georganiseerd voor eenzame mensen. Ja, dat is eventjes. Dat kan best wel even een vonkje doen overslaan. Maar een vriendschap ontwikkel je niet door één keer iemand even te spreken. Daar is echt meer voor nodig.
Ja, want dat hoor je nu, zeker bij ons. We organiseren de warmste week bij de openbare omroep. Er zijn veel initiatieven waarbij opgeroepen wordt om eens aan te bellen bij mensen in je straat van wie je vermoedt dat ze eenzaam zijn.
Ja.
Een bloemetje te gaan brengen.
Ja.
Dat is een druppel op een hete plaat.
Nou ja, het kan het begin zijn, maar als je het daarbij laat, dus je moet dit wel doen. Maar als je het daarbij laat, als je denkt van nou, ik heb iemand gered, want ik heb een bloemetje losgebracht. Ja, dat is echt te weinig. Eigenlijk moet je, er zijn van de ouderen bijvoorbeeld, zijn er heel veel mensen die, ja, die dagenlang niemand zien. Dus dat betekent dat het toch echt veel intensiever moet. En de vraag is of jij dat allemaal moet doen. Mm-hmm. Je kan natuurlijk ook proberen om dat te delen met andere mensen en af te spreken van nou ja, laten we met wat meer mensen zorgen dat iemand meer contact krijgt. En het allerbeste is natuurlijk als je de oude persoon zover krijgt, dat hij zelf ook die stappen gaat ondernemen om zelf contacten te gaan oppakken. Ook al is het een oude kennis die je jarenlang niet hebt gezien, of een wat verder familielid. Probeer dat. Mm-hmm. En probeer ook om dat, ja, ik zou zeggen, meer te laten zijn dan een oppervlakkig contact.
Ja, om structureel iets te gaan opbouwen waar de andere persoon iets kan aan hebben. Er moet misschien ook wel wat van het taboe af. Misschien moeten we sneller durven zeggen, ik voel me eigenlijk wat eenzaam. Luid op.
Ja, dat is zo. En het is natuurlijk ook zo, want heel veel mensen hebben dat gevoel. Het is eigenlijk raar natuurlijk dat er zo'n taboe op zit. We noemden de cijfers al, dat zijn dus echt heel veel mensen. En niet iedereen heeft het doorlopend, maar heel veel mensen kennen het gevoel wel. Mm-hmm. Dus het zou heel veel helpen als je er ook, niet alleen als je met anderen over zou kunnen spreken, maar ook als je voor jezelf het eerlijk maakt. Ik heb misschien wel iets. Ik zit wel in een situatie die eenzaam is. Ik ben eenzaam en misschien moet ik toch wat gaan doen hieraan, want vanzelf gaat dat niet over.
Ja, dat is wel een belangrijke. Je moet het eigenlijk zelf vooral in handen nemen, als ik het goed begrijp.
Ja, en daar kan hulp bij nodig zijn. Want het kan zoveel helpen als iemand je even over de drempel helpt. Mm-hmm. Even wat doet, maar dan moet achteraf kan je zeggen dat ene zetje was genoeg. Maar in de praktijk weten we dat daar natuurlijk veel meer inspanning voor nodig is. Dus dat soort hulp moet echt wat duurzamer zijn. En moet niet blijven bij dat ene zetje en denken van nou, dat moet toch voldoende voor iemand zijn.
Ja, eens één keer aanbellen is net niet voldoende. We moeten een hardere of een grotere inspanning kunnen brengen. Heel erg bedankt, het was zeer verhelderend. Professor Theo van Tilburg.
Graag gedaan.
Altijd benieuwd. Radio 1.